Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en overige luisteraars thuis. Welkom bij deze dienst waarin ons voor zal gaan dominee M. Oppenhuizen uit Apeldoorn-Zuid. De organist zal zijn de heer Bodewiets en de bloemengroet gaat naar zuster R. van Ooyen, de Leeuw van Wenen in het zorgcentrum Vredong, kamer 28. In deze ochtenddienst zal de heilige doop bediend worden aan Noortje Sarah Katrijn van de Burgt en Pieter Nella Teerza Biewinga. Dan volgt nu de liturgie voor de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen wij Psalm 90, de versen 1 en 2 uit de nieuwe berijming. Na welkom en mededelingen zingen wij Psalm 90, de versen 1 en 2 uit de nieuwe berijming. Na persoonlijk gebed en votum en groet zingen wij gezang 161 uit het gereformeerd kerkboek. Na persoonlijk gebed en votum en groet zingen wij gezang 161 uit het gereformeerd kerkboek. Na de verootmoediging zingen wij Psalm 130, de versen 2 en 4 uit de nieuwe berijming. Na de verootmoediging zingen wij Psalm 130, de versen 2 en 4 uit de nieuwe berijming. Aansluitend zal het gebed zijn en de lezing van het formulier voor de bediening van de heilige doop. En daarna zingen wij opwekking 281. Na het gebed en de lezing van het formulier zingen wij opwekking 281. Na het doopgebed en de bediening van de heilige doop zingen wij Psalm 103, de versen 5 en 7 uit de nieuwe berijming. Na het doopgebed en de bediening van de heilige doop zingen wij Psalm 103, de versen 5 en 7. Na het afsluitend dankgebed zingen wij Psalm 68, vers 10. Na het afsluitend gebed zingen wij Psalm 68, vers 10. Na de schriftlezing en de verkondiging zingen wij gezang 168, de versen 1 tot en met 6. Na de schriftlezing en de verkondiging zingen wij gezang 168, de versen 1 tot en met 6. Na dankgebed en voorbeden en inzameling van de gaven zingen wij tot slot gezang 257. Na dankgebed en voorbeden en inzameling van de gaven zingen wij gezang 257. De schriftlezing voor deze morgen bestaat uit twee gedeeltes. Handelingen 13, de versen 35 tot 52. En Romeinen 11, de versen 13 tot en met 24. Dus twee schriftlezingen. Handelingen 13, de versen 35 tot en met 52. En Romeinen 11, de versen 13 tot en met 24. Dan volgt u nu nog eenmaal de liturgie voor deze ochtenddienst. Na welkom en mededelingen, Psalm 90, de versen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Na persoonlijk gebed en votum en groet zingen wij gezang 161 uit het gereformeerd kerkboek. Na de verootmoediging zingen wij Psalm 130, de versen 2 en 4 uit de nieuwe berijming. Na het gebed en de lezing van het formulier voor de bediening van de heilige doop zingen wij opwekking 281. Na het doopgebed en de bediening van de heilige doop zingen wij psalm 103, de versen 5 en 7. Na het afsluitend dankgebed zingen wij psalm 68, vers 10. Na de schriftlezing en de verkondiging zingen wij gezang 168, de versen 1 tot en met 6. En na dankgebed en voorbeden en inzameling van de gaven zingen wij tot slot gezang 257. De schriftlezing voor deze morgen bestaat uit twee gedeeltes. Het eerste gedeelte is Handelingen 13, de versen 35 tot en met 52. En Romeinen 11, de versen 13 tot en met 24. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst toe.
Goedemorgen, gemeente, jongelui, kinderen, luisteraars thuis. Allemaal hartelijk welkom in deze bijzondere morgendienst, waarin voorgaat dominee M. Oppenhuizen uit Apeldoorn. Vanmiddag is broeder Dolaard onze voorganger. En vanmorgen wordt zichtbaar bevestigd in deze dienst dat de kinderen van Hans en Mirjam en van Tjasse, van Hans en Karin en van Tjasse en Mirjam, het sacrament van de heilige doop mogen ontvangen. Na afloop van de dienst willen we deze dienst afsluiten hier in de kerkzaal, omdat er ook koffie drinken is. En dan is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren. Volgende week dan zal in de morgendienst dominee Vogel uit Eindhoven ons voorgaan. En 's avonds, 6:30, 6:30 's avonds, dominee Kwant uit Huizen. Verder mogen we een paar nieuwe leden welkom heten in de dienst. Ik zit even te kijken waar ze verstopt zijn. Willen jullie even gaan staan? En dat zijn Harmen Eckhart en Sanne Klapwijk. Harmen die komt uit Hendrik Ido Ambacht, uit de gereformeerde gemeente oorspronkelijk. En Sanne die komt uit de evangelische gemeente Nehemia in Zwijndrecht. Harmen is beleidend lid en Sanne die gaat de beleidenscategorisatie volgen. En tevens is het ook wel bijzonder dat ze binnenkort hopen te gaan trouwen. Dus ik mag u ook al meedelen dat hun huwelijksbevestiging is aangevraagd voor de eerste keer. Sanne gaat dus de beleidenscategorisatie volgen en die voelt zich al heel erg thuis hier ook. Harmen ook, ze kerken al een half jaartje bij ons ongeveer. En nou, verschillende mensen hebben al met hun kennis gemaakt. Ik raad de gemeente dat ook zeker aan, want we zijn blij met hun komst naar onze gemeente. We twijfelen er eigenlijk niet aan of zij voelen zich hier heel erg thuis. We hopen ook dat de gemeente dat wil bevestigen door hen echt op die manier ook te verwelkomen. Dankjewel. Als voorbereiding op deze dienst willen we dan zingen uit Psalm 90, de versen 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. En daarin merkt u inderdaad dat het voluit een doopdienst mag zijn. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laten we nu eerst in vertrouwen uitspreken dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is trouw tot in eeuwigheid. Hij voltooit wat hij begon. En God groet ons met genade is er voor u en jullie en vrede van God de Vader en van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen zingen, een geloofslijn is als het ware: Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. En terwijl we dat zingen, worden Noortje en Tirza binnengedragen. Heer, u bent mijn leven. Staat nu het woord verootmoediging. Dat is een wat oud woord. Het betekent dat we in ieder geval proberen te beseffen wie God is en wie wij zijn. En ik denk dat dat ook heel goed kan aan de hand van het lied dat we zojuist hebben gezongen. Het is een geloofsbelijdenis. We zeggen daarmee dat God, de Vader, Zoon en Heilige Geest ons alles is, dat we leven vanuit Hem. Maar wie zichzelf een beetje kent, zal ook in zijn leven ontdekken dat dat niet altijd het geval is en dat we daarin falen. En met dat falen hoeven we niet weg te blijven, maar dat mogen we belijden aan God. En dat is je verootmoedigen, dat je eerlijk zegt hoe het is. En klein worden voor God, dat is ook een omschrijving, betekent dan ook dat God je weer opricht, want hij vergeeft ons falen. En dat willen we bezingen met Psalm 130, de versen 2 en 4. Zoudt gij indachtig wezen al wat een mens misdeed? Wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed? Maar gij wilt ons vergeven. Laten we zingen Psalm 130, vers 2 en 4. Samen vragen om Gods leiding in deze dienst. Hemelse Vader, we zijn hier vanmorgen bijeengekomen. En voor velen van ons is dat gebruikelijk om op zondag naar deze plaats te komen. Voor anderen is het nieuw, misschien zijn ze een keer eerder geweest. Of is het helemaal voor de eerste keer. Heren, het is verschillend. En wij zijn ook heel verschillende mensen. We zijn man of vrouw, jongen of meisje. We zijn oud of jong. We hebben een hele drukke week achter ons liggen. Of we hebben een week achter ons waarin het allemaal wat rustig was. De een leeft heel dicht bij u. De ander staat op afstand van u. De een is intensief met u bezig. En de ander denkt eigenlijk nooit aan u. En er zitten allerlei schakeringen ook nog tussen. Wij zijn hier vanmorgen bijeen. Als heel verschillende mensen. En u bent uw God. En wij komen voor u. En we mogen van u geloven dat hoe verschillend we ook zijn. Dat u ons kent. Dat u ons aanvoelt. Dat u weet wat we nodig hebben. En dat we allemaal mogen weten. Wat we gezongen hebben. dat u vast besloten bent tot goedertierenheid. Ook weer zo'n oud woord, maar het geeft de trouw aan van u. En dat hebt u in uw hart voorgenomen. U bent trouw aan deze wereld. U bent trouw aan ons mensen. U bent trouw aan uw kinderen. Heren, dat is u zo eigen om trouw te zijn. Om steeds maar weer voor ons klaar te staan. Met ons mee te gaan. Voor ons uit te gaan. Om onze rugdekking te zijn. Om er te zijn zoals u alleen dat kunt. Heren, we danken u dat u dat zegt. Dat we ervan kunnen zingen dat het waar is. En we bidden u dat we het vanmorgen ook merken. Dat u bij ons bent en dat deze dienst voor ons allemaal opbouwend is. En dat ze tegelijk ook tot eer is van u. Dat er iets van uw grootheid, uw majesteit, uw trouw is in deze dienst. En dat we het weten en dat we het weer weten. U bent God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En u wendt u naar ons toe. En dat zien we vanmorgen ook heel bijzonder. Wanneer Noortje en Tirza worden gedoopt, dan bevestigt u het. Al voordat ze het beseffen, zegt u het hen toe. Ik ben er voor jullie en jullie zijn van mij. Heere, dank u wel voor uw genade. En we bidden u dat met name voor de doopouders, voor de naaste familie en ja, voor ons allemaal een goede dienst is. En dat we bemoediging krijgen voor de week die komt. En dat we gestimuleerd worden om te leven met u. Zegen andere diensten van dit moment, deze dag. We danken u dat op allerlei plaatsen mensen bijeenkomen. Dat gemeenten u zoeken. Heren, laat u vinden. En laat ook vandaag er velen worden toegevoegd aan diegenen die in u geloven en die u kennen. Laat uw koninkrijk zich uitbreiden, ook vandaag. We bidden u voor hen die op een andere manier deze dienst meemaken. Zegen ook hen in hun omstandigheden. We vragen u om uw zegen voor de kinderen bij de oppas en de kinderen die straks naar de zondagsschool gaan. Heere, zegen ook hen en zegen zo ons allen door uw vergeving, omdat u vast besloten bent tot goedertierenheid. Heere, hoor ons om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu eerst over tot de doop van Noortje en Tirza. En het is gebruikelijk om in een dienst waarin kinderen gedoopt worden ook een formulier te lezen. Waarin een en ander wordt uitgelegd over de doop. En we gaan dat nu doen. Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat naar het woord van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en te leren onderhouden al wat hij geboden had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt is, in zijn dood gedoopt is. Met hem zijn we dan begraven door de doop in de dood, opdat zoals Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ook de kinderen mogen delen in de geheimenissen van het Koninkrijk van God. Overeenkomstig het woord van Jezus, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Schelfzee en de woestijn, op weg naar het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en opdracht. Al sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door het teken van de besnijdenis aan jongens op de 8e dag na de geboorte. Overeenkomstig het woord van de apostelen, zijn de gelovigen besneden in Christus, met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, daar ze met hem begraven zijn in de doop. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen ook aan de kinderen de doop bediend. De doop laat ons ook zien dat we algehele reiniging nodig hebben, aangezien de schriften ons leren dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. Wij kunnen Gods rijk niet binnengaan tenzij wij wedergeboren worden. Nu wil God ons geven wat hij van ons vraagt. Daarvan is de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest het teken en zegel. In de naam van de Vader gedoopt worden is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij geeft daarmee te kennen dat hij ons tot zijn kinderen aanneemt en maakt tot zijn erfgenamen. Hij zet zich voor ons in ten goede. In de naam van de Zoon gedoopt worden is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. Wij mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. In de naam van de Heilige Geest gedoopt worden is een teken en zegel dat hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verworven heeft. De schatten van Christus maakt hij ons eigen, de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten wij toegewijd zijn aan de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude zondige leven, opdat we een geheel en al nieuw leven leiden in dienst van God. Je zou kunnen zeggen dat is een wat samenvattende omschrijving van wat God bedoelt wanneer hij ons uitnodigt om hem te gehoorzamen. Hij geeft ons daarin ook zijn 10 geboden. Het eerste gebod is dat God ons zegt dat we geen andere goden voor zijn aangezicht zullen hebben, dat we hem alleen zullen vertrouwen en dat steeds weer. Hij bindt ons ook op het hart om geen beeld van hem te maken. Niet een voorstelling van hem te hebben en dan te zeggen van, en zo stel ik me u voor en daar pin ik u ook op vast. Want God is altijd groter dan wij hem voorstellen. Hij heeft zijn naam gegeven en misbruikt hij niet, maar roep hem aan. Hij heeft Israël de Sabbat gegeven, want het leven is meer dan werken. En laten we daarom zijn koninkrijk zoeken. En laat het ons gaan om hem alle dagen van ons leven. Hij geeft ouders aan kinderen, opdat die kinderen hem zullen leren kennen. En daarom is het belangrijk dat kinderen ontzag hebben voor hun ouders. En dat we ook ontzag, respect hebben voor anderen die ons leiden. God heeft het leven gegeven. En dat leven is kostbaar. Zet u daarom in voor het welzijn van de ander. God heeft ook het huwelijk bedacht. En hij zegt ons dat we niet zullen inbreken en dat we niet zullen uitbreken, maar dat we trouw zullen zijn zoals hij dat bedoelt. Hij geeft ons heel deze wereld, niet voor onszelf, maar omdat we haar samen zullen beheren en samen zullen delen wat God ons geeft. Hij heeft ons leren spreken en hij roept ons op om betrouwbaar te zijn in alles wat we zeggen. En het 10e gebod is, u zult niet begeren. En dat wil zeggen dat je ook van binnenuit God lief hebt met alles wat in je is en de naaste als jezelf. Niet alleen buitenkant, maar ook binnenkant. En als we dan in zonden vallen, zegt het formulier, we zijn en blijven immers zwak. Dan moeten we niet aan de genade van God twijfelen en niet blijven doorgaan met zondigen, want de doop is een zegel en een vast teken dat het verbond met God eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden wij alle getuigen van de doop van deze kinderen en gedenken we onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen om Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. In het formulier is ook opgenomen de geloofsbelijdenis van de kerk van alle plaatsen en alle eeuwen. En Tjasse zal die belijdenis voorlezen. En nadat hij dat heeft gedaan, laten we dan samen zingen een lied van verlangen naar God. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. En tijdens het voorspel daarvan nodig ik de ouders uit om op het podium te komen staan.
Wij belijden nu samen ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood, en op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven.
Laten we nu eerst samen bidden. Almachtige eeuwige God, u hebt door de zondvloed de ongelovige wereld gestraft, maar Noach en de zijnen hebt u gered. U hebt de farao van Egypte, die zo verhard was dat hij zich niet aan u wilde onderwerpen, met heel zijn leger in de Rode Zee doen omkomen, maar uw volk Israël hebt u droogvoets door diezelfde Rode Zee geleid. In deze redding door het water heen laat u ons zien wat de doop ten diepste is. Hoe groot is uw ontferming? Wij bidden u op grond van uw oneindige barmhartigheid, dat u Noortje en Tirza genadig wilt zijn en door uw Heilige Geest wilt opnemen in het lichaam van Jezus Christus, uw Zoon. Laten zij met hem in zijn dood worden begraven en met hem opstaan in een nieuw leven. Laten zij hun kruis dagelijks blijmoedig dragen in de navolging van Christus en hem aanhangen met een echt geloof, vaste hoop en vurige liefde. Geef dat zij dit leven dat aan het sterven is prijsgegeven, door uw genade getroost zullen verlaten en zonder angst zullen verschijnen voor Jezus Christus, uw Zoon, die rechter en redder is. Hoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Het is ook gebruikelijk bij de doop dat ouders een belofte afleggen. En ik stel haar voor drie vragen en vraag dan om een antwoord. Hans en Karin, Jasse en Mirjam. In geloof moeten wij de doop verlangen en niet uit gewoonte of voor de uiterlijke vorm. Daarom vragen wij u eerlijk antwoord te geven op de volgende vragen. Erkent u dat onze kinderen van hun vroegste begin in de macht van de zonde zijn en aan het eeuwige oordeel onderworpen, maar dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente gedoopt behoren te worden? Gelooft u dat de schriften van het Oude en Nieuwe Testament het verlossende woord van God zijn, zoals de kerk dat ook openlijk in haar geloofsbelijdenis uitspreekt en erkent, en zoals dat ook in de kerk al hier wordt verkondigd? En ten derde, belooft u uw kind bij het opgroeien zo te onderwijzen en te laten onderwijzen dat het zijn doop leert verstaan? En belooft u uw kind voor te gaan in een christelijke levenswandel? Wat is daarop jullie antwoord? Hans?
Ja.
Karin?
Ja.
Tjasse?
Ja.
Mirjam?
Ja.
Dat is een duidelijk ja. Dan gaan we de kinderen dopen. En ik vind het wel leuk wanneer de kinderen voor in de kerk en misschien ergens verderop ook in de kerk wat dichterbij komen, dan kun je het heel goed zien. En ik wil jullie ook graag wat uitleggen over wat dopen nou eigenlijk is. Komen jullie naar voren? Ja, ik heb het gehoord. Ja. Ze hadden mij al verteld dat hier heel veel kinderen zijn. Nou, dat zie ik ook wel. Zo. Jij, hebben jullie allemaal een plaatsje? Ja, kom maar. Oké. Oh, je hebt een lekker snoepje. Is die lekker? Ja, oké. Okay. Hey, ik wil je graag wat vertellen over het dopen. En dat doe ik aan de hand van een verhaaltje. En dat gaat over Anja. En Anja is 6 jaar. En als je nou 6 jaar bent, hoe laat moet je dan ongeveer naar bed? Weten jullie dat? Ja, zeg maar. Iets van 7 uur. Ja, dat denk ik ook. Nou, en dat was met Anja was het ook zo. Die moest altijd ongeveer 7 uur naar bed. Nou, en de ene keer dan vond ze dat prima, want dan had ze zoveel gespeeld en dan was ze heel erg moe geworden. Maar de andere keer dacht ze van, ja, maar ik ben nog helemaal niet moe en dan hoef ik nog helemaal niet te slapen. Maar dan zeiden papa en mama van, ja, het is 7 uur en nu ga je naar bed. En dan op een keer, dan denkt Anja, weet je wat? Ik ga mama vragen of ik een keer mag opblijven. En dan vraagt ze, mama, mag ik opblijven? Nou, zegt mama, wanneer zou je dat dan willen doen? Nou, zaterdagavond, dan wil ik graag opblijven. En hoe laat zou je dan naar bed willen? Oeh, denkt ze, als mama dat vraagt, zeg ik heel laat. Dan wil ik om 9 uur naar bed. Oh, nou, zegt mama, dat weet ik nog niet hoor, of dat wel kan. Misschien. Nou, en dat vindt Anja niet zo leuk, dat mama zegt misschien, want ja, dan weet je het niet zeker. En zegt ze tegen mama, ik wil graag dat u het belooft. Want als u het belooft, dan moet u het ook doen. En mama denkt even na en dan zegt ze, oké, beloofd. Zaterdagavond hoef je pas om 9 uur naar bed. En Anja kan haar oren bijna niet geloven. Pas om 9 uur hoeft ze naar bed. Zo lang mag ze opblijven. En ze kijkt mama aan en ze zegt, echt? Pas om 9 uur? Ja, zegt mama, om 9 uur. Ja, ik zie wel aan je dat je het eigenlijk niet kunt geloven. Nou, ik zal je helpen. En mama die heeft zo'n blokje met allemaal briefjes. En dat zijn niet vergeten briefjes. En dan zegt ze, weet je wat? Ik maak een tekening. Ik laat je straks wel zien. Ja. Ik maak een tekening. Ja, ik hoor het al wat het is. Het is een klok. Kunnen jullie zien en de grote mensen niet? En dan zegt ze, dit is een klok. En dan zet ik hem op 9 uur. En dan pak ik dat briefje. En dan doe ik dat op het bord. En dan zie je dat. En dan weet je het steeds. Ik mag opblijven tot 9:00. Kijk maar op dat briefje. Nou, dat briefje, dat kun je een beetje vergelijken met de doop. Want God zegt ook hele mooie dingen tegen ons, belooft hij. Niet dat we laat naar bed mogen, maar God belooft dat we zijn kinderen zijn en dat hij altijd van ons houdt, dat je altijd bij hem mag komen, later in de hemel en op de nieuwe aarde. En dat het zo fijn is dat God van je houdt, dat hij alle nare dingen vergeeft en dat hij je helpt als het moeilijk is. Nou, dat belooft God. En met het dopen van Noortje en Teerse zegt hij van, het is echt waar. Net zoals Anja een briefje kreeg, zo krijgen wij allemaal de doop. We hoeven nooit te denken, zou het wel waar zijn wat God zegt? Het is echt waar. Nou, dan ga ik nu de kinderen dopen. En dan gaan we daarna staande zingen Psalm 103, volgens mij vers 5 en 7. Jullie eerst komen? Papa is heel sterk, hè? Die kan twee kinderen dragen. Noortje, Sarah, Katrijn van de Burgt, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Even naam. En nou Tirza, Pieternella, Tirza, Biwaga, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, u prijzen en danken wij dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeeft. Dat u ons door uw geest tot leden van hem afzondert en in hem tot uw kinderen aanneemt. U prijzen en danken wij u dat u ons dit laat zien en bezegelt in het teken van de doop. Om Jezus wil bidden wij u voor Noortje en Tirza, dat u hen altijd wilt leiden en regeren door uw geest. Laat ze naar uw woord worden opgevoed en in Christus tot geestelijke groei komen, opdat hij uw goedheid en barmhartigheid zullen erkennen en verkondigen. Laat ze als een gerechtvaardigd mens onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en volhardend strijden tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk en overwinnen om u, enige en betrouwbare God, Vader, Zoon en Heilige Geest, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Laten we nu met elkaar zingen, Psalm 68 vers 10... En de meeste liederen in deze dienst die zijn uitgezocht door de doopouders. Ze kozen dit ook uit Psalm 68 vers 10. En onder het voorspel gaan dan de kinderen naar de zondagsschool. lezen we nu twee gedeelten uit het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. Eerst uit het boek Handelingen, dat is geschreven door Lucas. Hij was arts en heeft in zijn evangelie geschreven over het leven van Jezus hier op aarde. En in het boek Handelingen schrijft hij over de eerste christelijke gemeente en de eerste tijd daarvan. En Handelingen, dat noemen we dan wel Handelingen van de Apostelen, maar het is eigenlijk de handelingen van Jezus. Wat heeft hij nu gedaan toen hij naar de hemel ging hier op aarde? En dan lezen we over Paulus en Barnabas. Paulus die is in gesprek in de synagoge en die legt uit wie Jezus is. En dan lezen we ook uit de brief aan de Romeinen, die is ook van Paulus geschreven. En dan lezen we hoofdstuk 11, vers 13 tot en met 24. En ik heb dat gedeelte om twee redenen uitgekozen. Het past bij het deel uit Handelingen dat we lezen. Maar het is vandaag in veel kerken ook Israëlzondag. En dat betekent dat er specifieke aandacht is voor Israël, Gods uitverkoren volk. En juist in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 9 tot en met 11, schrijft Paulus over Israël, want er zijn velen die niet in Jezus geloven en dat vindt hij raadselachtig. Dus Handelingen 13 vers 35 tot en met 52 en Romeinen 11 vers 13 tot en met 24. Paulus die heeft wat gedeelten uit het Oude Testament aangehaald en dan zegt hij: en daarom zegt hij, dat is God ook in een andere psalm, gij zult uw heilige geen ontbinding doen zien. Want David is na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet en hij heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God heeft opgewekt heeft geen ontbinding gezien. Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door hem uw vergeving van zonde verkondigd wordt, ook van alles waarvan u niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes, wordt ieder die gelooft gerechtvaardigd door hem. Zie dan toe dat u niet overkomt wat in de profeten gezegd is: zie werkverachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk dat u voorzeker niet zult geloven als iemand het u verhaalt. En toen zij vertrokken, verzochten zij hen tegen de eerstvolgende Sabbat weer deze woorden te spreken. En na het uitgaan van de synagoge volgden velen van de Joden en de vereerders van God die Joden genoten waren, Paulus en Barnabas, die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven bij de genade van God. En de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord van God te horen. Doch toen de Joden de scharen zagen, de menigten, werden zij vervuld met nijd en spraken lasterende tegen hetgeen door Paulus gezegd werd. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: het was nodig dat eerst tot u het woord van God werd gesproken. Doch nu u het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen. Want zo heeft ons de Heere geboden: ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat u tot heil zou zijn tot aan het uiterste der aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkten het woord des Heeren. En allen die bestemd waren voor het eeuwige leven kwamen tot geloof. En het woord van de Heere verbreidde zich door het gehele land. Maar de Joden stookten de aanzienlijke vrouwen die God vereerden en de voornaamsten der stad op, en zij verwekten een vervolging tegen Paulus en Barnabas en dreven hen uit hun gebied. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen en gingen naar Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En dan uit de brief aan de Romeinen: ik spreek tot u, heidenen. Heidenen, dat is een woord in de Bijbel wat betekent dat je niet bij het volk Israël behoort. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enigen uit hen behouden. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg? En is de wortel heilig, dan ook de takken? Indien u enkele van de takken weggebroken zijn, en u als wilde lood daartussen geënt bent, en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. Indien u er tegen beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel u. U zult dan zeggen: Er zijn takken weggebroken, opdat ik als lood geënt zou worden. Goed, zij zijn om hun ongeloof weggebroken en u staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen. Letten op de goede tierenheid van God en zijn gestrengheid. Over de gevallene gestrengheid, maar over uw goede tierenheid van God. Indien u bij de goede tierenheid blijft, anders zult ook u weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weer geënt worden. God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want indien u uit de wilde olijf, waartoe u naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt bent, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden. We zijn nu toe aan de verkondiging, de preek, en laten we na de preek zingen gezang 168 versen 1 tot en met 6. Dat is een gebed voor anderen, maar ik denk dat het ook goed is dat we onszelf erbij insluiten. O Jezus Christus, licht ze bij, die leven aan uw licht voorbij. Voeg ze met uw kudde saam, opdat zij niet verloren gaan. Gezang 168 vers 1 tot en met 6. En het uitgangspunt voor de preek is uit het gedeelte dat we lazen. Handelingen 13. En dan met name het slot van vers 48. Handelingen 13 en dan vers 48 het slot. En allen die bestemd waren voor het eeuwige leven kwamen tot geloof. Het is al heel wat jaren geleden dat ik gevraagd werd door een regionaal kerkblad om een artikel te schrijven. Ik weet niet meer waarover het ging, maar ik weet nog wel dat ze van tevoren zeiden van nou, het mag zo lang zijn, het mag 1200 woorden bevatten. En ik ging aan het schrijven en ik was ermee bezig en ik had, dacht ik, een mooi artikel gemaakt en ik dacht, laat ik voor de zekerheid nog even tellen hoeveel woorden ik nu heb. Nou, ik schrok er wel van. Want ik had niet 1200 woorden, maar ik had 1700 woorden. En toen dacht ik van ja, daar moeten dus een paar zinnen uit. En ik las het artikel nog een keer door en ik dacht van die zin kan er wel uit. En die, ja, is wel een mooie zin, maar ja, moet er ook maar uit. En als ik het nu zo zeg, dan is het een wat kortere zin. En zo ging ik dat hele artikel door en ik telde opnieuw. Nou, het was in ieder geval wel minder. Het waren 1500 woorden. En toen moesten er nog 300 woorden uit. En ik ging weer het hele artikel door. Ik dacht van ja, dan die zin er ook maar uit. En die zin eruit. En ja, jammer, mooie zin. Maar hij moet er maar uit. Want ik hoef de dingen ook niet twee keer te zeggen. Nou, ik ben het artikel dus weer een keer doorgegaan. En ik kwam, zo lieverlee, op 1200 woorden. Precies op de juiste lengte. Nou, dat was voor mij een hele ervaring. En het was een poosje later. Ik had het artikel ingeleverd. En het was verschenen in dat regionale kerkblad. En toen sprak ik de hoofdredacteur van het blad en ik vertelde zo mijn ervaring dat het eerst veel te lang was en dat ik er nog een keer doorgegaan was en nog een keer doorgegaan en dat het eindelijk op de gewenste lengte was. Nou zei hij, dan heb jij dus ook ontdekt wat al velen hebben ontdekt, wat schrijven nu eigenlijk is. En ik keek hem aan, want ik snapte het niet helemaal. Ja, hij zei, je hebt nu ontdekt wat schrijven is. Schrijven is grappen. En dat schrappen, dat is misschien nog wel het belangrijkste van het schrijven ook. Schrijven is grappen. Opdat het artikel wat spitser wordt. Opdat het dichter bij de mensen komt. Schrijven is grappen. Nou, ik heb dat eigenlijk nooit weer vergeten. En ik herken het ook van tijd tot tijd. Inderdaad, wanneer je schrijft, dan is een belangrijk punt ook dat je dingen er weer uithaalt. Nee, dat kan er maar beter niet in staan. Of laat ik het anders zeggen, schrijven is grappen. En je zou je kunnen afvragen of de evangelist Lucas, toen hij het boek Handelingen schreef, zich daar ook niet beter aan kunnen houden, had kunnen houden. Schrijven is grappen. Want hij vertelt dan dat er velen die niet bij Israël horen oorspronkelijk, dat die het woord van God horen en dat ze dan tot geloof komen. Maar hij gebruikt er een tussenzinnetje bij. Er staat in vers 48, en allen die bestemd waren ten eeuwige leven kwamen tot geloof. En dat is een lastig zinnetje, dat tussenzinnetje. Allen die bestemd waren voor het eeuwige leven, die kwamen tot geloof. Eerst maar even, wat is dan bestemd ten eeuwige leven? Dat betekent dat God besloten heeft dat mensen zijn kinderen mogen worden. Laat ik het zo maar zeggen. Bestemd ten eeuwige leven. God heeft besloten, jij mag mijn kind worden. En jij hebt dan eeuwig leven. Als je sterft, dan ga je bij mij komen. En als Jezus voor die tijd terugkomt, dan mag je wonen op de nieuwe aarde. En dat betekent dat je dan ook helemaal gaaf bent. Ik vergeef je al je kwaad. Je bent een burger in mijn koninkrijk. Bestemd ten eeuwige leven. Dat wil zeggen dat God heeft beslist wie zijn kinderen worden. Nou, en dan denk je van, dat zegt Lucas nou in zo'n tussenzinnetje. Maar wat is dat een lastig zinnetje. Ik kan me voorstellen dat wanneer je, ook als het een beetje onbevangen is, de Bijbel leest en je stuit op deze zin, dat je tot vragen komt. Lucas had dat toch ook kunnen laten. En er kwamen velen tot geloof. Maar dat doet hij niet. Allen die bestemd waren ten eeuwige leven, kwamen tot geloof. Het is een lastig zinnetje. Het is een zinnetje dat vragen oproept. Want dan, dat is een eerste vraag die misschien bovenkomt, en misschien ook wel tijdens dat ik het een beetje uitlegde, dat u of jij denkt, dus zijn er ook dan die niet bestemd zijn voor het eeuwige leven. Er leven dus mensen waarvan God denkt, jij wordt niet mijn kind. Dat kun je hier toch uit afleiden. En je zou kunnen zeggen van, nou, dan wordt er opgeroepen tot geloof. Ga nu geloven. En als ouders wil je ook graag dat je kinderen dat doen. Maar zou je dan eerst niet moeten weten van, ja, maar ben ik wel bestemd voor het eeuwige leven? Wil God dat eigenlijk wel, dat ik zijn kind word? En je zou je ook kunnen afvragen, die mensen die dan tot geloof kwamen, hebben die dat nou geweten? Hebben die dat nou ergens gevoeld of zo? Of hebben Paulus en Barnabas dat dan uitgelegd van, ja, jullie mogen geloven, want jullie zijn bestemd voor het eeuwige leven. Het is een heel lastig zinnetje. Bestemd en eeuwige leven. Het kan als een zwaard van Damocles boven je leven hangen. En dat je denkt van, ja, ik kan geloven wat ik wil. Maar als ik niet bestemd ben ten eeuwige leven, als God mij niet heeft uitgekozen om ook zijn kind te zijn, ja, wat haalt het dan nog uit dat ik geloof? Het kan je heel triest maken van, ik kan nog zo mijn best doen, maar als God het niet wil, kom ik er niet. Het kan je ook heel oppervlakkig maken, dat je zegt van, ja, nou ja, als ik bestemd ben ten eeuwige leven, als God heeft gezegd van, jij bent mijn kind, nou dan komt het wel goed. Hoef ik me nergens over in te zitten, dan komt er een moment in mijn leven, dan kom ik tot geloof en dan is het oké. Het is een zinnetje wat als een zwaard van Damocles boven je hoofd kan hangen. En het kan je of geweldig triest maken, of het kan je heel oppervlakkig maken. En het kan je het beeld oproepen van een grote, een machtige God die beslist en die uitzoekt en die van alles doet. En waar jij als mens eigenlijk niks bij hebt in te brengen. Eigenlijk een heel ander beeld van God dan wat ik vanmorgen aan de jongens en meisjes vertelde. En wat je leest in het formulier. Even, ja, prachtige woorden, maar dit staat er wel. Allen die bestemd waren voor het eeuwige leven, die kwamen tot geloof. Het is zeker in eerste instantie geen fijne tekst. Het is een moeilijke tekst. En dan denk je van, ach Lucas, had nou die regel gehanteerd, schrijven is grappen. En had deze zin nou geschrapt. Het heeft al zoveel mensen zoveel pijn bezorgd. Maar ja, Lucas heeft het niet gedaan. Hij heeft, mogen we vanuitgaan, het wel overwogen opgeschreven en het wel overwogen laten staan. En we mogen ervan uitgaan dat Lucas, dat God die er uiteindelijk achter staat, dat hij niet wil dat we pessimistisch ervan worden. Dat hij ook niet wil dat we er oppervlakkig van worden. Maar dan sta je wel voor de vraag, wat heeft hij dan voor met dat tussenzinnetje? Waarom staat dat er nou? En waarom dan niet gewoon en velen kwamen tot geloof? Waarom heeft Lucas het zo opgeschreven? Wel, dat heeft te maken met de situatie waar Lucas van vertelt. Dat is heel belangrijk. Dat wanneer je een Bijbelgedeelte leest, dat je wat er omheen staat, dat je dat ook in rekening brengt. En dat je bijvoorbeeld een zinnetje als dit er niet uitlicht en er daarmee aan de haal gaat. Nee, we moeten, ik las dat van iemand die zei van je moet dit geschikt lezen. En dat wil zeggen dat je overweegt van in welke situatie staat dit nou eigenlijk. Nou, Paulus en Barnabas die zijn in Antiochië. Dat is in het huidige Turkije. En ze brengen daar het evangelie. En ze gaan dan eerst naar de Joden en ze vertellen Jezus leeft. Hij is door het Joods volk in Israël is die veroordeeld, maar God heeft zich achter hem gesteld. De Joden zeiden, jij mag niet langer leven, want je lastert God. Maar God heeft door de opstanding gezegd, Jezus mag wel leven en maar niet even, maar tot in eeuwigheid. En dan roepen ze de Joden op om in Jezus te gaan geloven. Jezus is gekomen, door hem leer je God kennen, vertrouw je toe aan hem en dan heb je eeuwig leven, dan ben je kind van God, veilig voor altijd. En als Lucas, Paulus en Barnabas dat dan zo vertellen, dan staat er dat ze veel volk trekken. Veel mensen komen er en veel mensen die spreekt dat aan. Die boodschap van dat Jezus er is, dat je door in Jezus te geloven, kind van God bent, dat je eeuwig leven hebt, dat je je voor altijd mag toevertrouwen aan hem, dat geeft houvast. En dat willen ze horen en daar willen ze meer van horen, want het is ook wel een heel bijzondere boodschap. Maar dan lezen we ook dat als er dan zoveel mensen bijeenkomen, dat de Joden, vers 45, die zagen de menigten en dan werden ze vervuld met nijd en dan spraken ze lasterende tegen hetgeen door Paulus gezegd werd. En dat betekent dat die Joden de menigte rondgaan en dat ze gaan suggereren van, ja hij zegt dat wel, maar dat is niet waar hoor. Dat moet je niet geloven. Wat hij vertelt over Jezus, dat hij dood is geweest en aan het kruis is genageld en dat hij weer is opgestaan, ja het klinkt mooi, maar het is niet waar. En geloof hem niet, het is een onbetrouwbare boodschap. Ze weerspreken de boodschap dat Jezus de Messias is. Maar Paulus en Barnabas die laten zich niet uit het veld slaan. En ze nemen afstand van de Joden. En Paulus die zegt dan ook, het was nodig dat eerst jullie het woord van God hoorden. Maar jullie verstoten het, jullie keuren het eeuwige leven niet waard. Nou, dan wenden wij ons tot de heidenen. Wat God betreft, hij gunt het jullie met heel zijn hart. Dat je in Jezus gelooft. Jullie zijn zijn eigen volk, want dat is Israël. Het is Gods eigen volk. Het is zijn eerste liefde. En God gunt het jullie. Dat je door Jezus leeft met hem. En dat je echt opnieuw leven komt. God gunt het jullie. Maar als je het niet aanneemt, als je het niet wilt, ja, dat is jullie verantwoordelijkheid. Nou, dat is het eerste. Als de Joden in Antiochië de boodschap van Paulus en Barnabas niet aannemen, dan is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Jullie hebben het niet gewild. En dan zijn er vervolgens heidenen, en die horen de boodschap, niet Israëlieten, en die komen wel tot geloof. En dan zou het in lijn zijn met wat Paulus en Barnabas zeggen aan de Joden, dat Lucas dan iets opmerkt over de bereidwilligheid van die heidenen. Zeg maar, de Joden wilden het niet, maar de heidenen wilden het wel. En de volgende vraag zou dan kunnen zijn, en heel veel mensen stellen zulke vragen ook, hoe kan dat nou? Dat de Joden dan niet tot geloof komen en de heidenen komen wel tot geloof. Wat is dat nou eigenlijk? De Joden worden boos en de heidenen worden blij. Waar ligt dat nou eigenlijk aan? En dat zou je ook vandaag de dag kunnen vragen. Hoe kan dat nou? Dat uit één gezin het ene kind wel gelooft en het andere kind niet gelooft. Hoe kan dat nou? Dat de een uit de gemeente wel groeit in het geloof. En dat de ander, als je daarmee praat, denk je van, het is nog net zo hetzelfde als 10 jaar geleden. Er zit totaal geen schot in. Hoe kan het nou? dat de een door een televisieprogramma of door een vriendschap ineens geraakt wordt. En dat een ander hetzelfde programma ziet en denkt van, nou, ik zet maar door, want het is me allemaal niks. En je kunt jarenlang als christen omgaan met iemand en het heeft totaal geen effect. Hoe kan dat nou eigenlijk? Dat de een wel gelooft, dat de ander niet in Jezus gelooft. Waar ligt dat aan? Nou, dit gedeelte zegt dan dat mensen niet in Jezus geloven, zegt Paulus duidelijk. Dat mensen niet in Jezus geloven, dat is hun verantwoordelijkheid. Dat is hun keus. En als mensen wel in Jezus geloven, dat bedoelt Lucas ermee, dan is dat te danken aan God. Als mensen verloren gaan, dan is dat niet omdat God niet zou willen dat zij behouden zouden worden. Dat staat duidelijk in de Bijbel. God wil dat alle mensen behouden worden. God wil dat iedereen in Jezus gaat geloven. Dat gunt Hij alle mensen. En als ze dan niet geloven, dan kun je dat aan God niet verwijten. Maar het is tegelijk ook waar, als je dan wel gelooft, dan is dat niet te danken aan jou, maar dan is dat te danken aan Gods genade. Joden kunnen het niet tegenhouden dat steeds meer mensen Jezus als Heer erkennen. En de wil van de Vader zet zich door. Nou, daar legt Lucas de nadruk op. Als er dan mensen tot geloof komen, dan is dat te danken aan God zelf. En dat lees je op veel meer plaatsen in de Bijbel. Aan de ene kant staat er in de Bijbel, zegt Jezus, dat je alleen bij hem kunt komen, staat in Johannes 6, als de Vader je trekt. Dat is net zo'n zinnetje als van allen die bestemd waren voor het eeuwige leven, kwamen tot geloof. Je kunt alleen bij mij komen, zegt Jezus, als de Vader jou trekt. En allen die mijn Vader mij gegeven heeft, heb je weer, allen die mijn Vader mij gegeven heeft, die bewaar ik. En die gaan nooit weer verloren. En tegelijk zegt Jezus in datzelfde evangelie, jullie geloven niet. Nee, dat klopt. Want jullie hebben de eer van jezelf en van de naaste heb je hoger dan de eer die van God komt. Dat zegt hij ook. En dan legt hij dus het ongeloof bij de mensen die niet geloven. Hij zegt niet van, nou ja, maar God die wilde dat eigenlijk ook niet dat jullie zouden geloven. Nee, hij zegt, jullie geloven niet, dat is jullie keus, jullie verantwoordelijkheid. En in de brief aan de Efeziërs schrijft Paulus bijvoorbeeld dat zijn lezers het geloof hebben te danken aan God. Het is zijn geschenk. Niet uit werken, opdat niemand roemt. Genade, geloof is genade. Hetzelfde zegt hij aan de Filippenzen. Het geloof is genade. Hij dankt God voor het geloof wat de Filippenzen kennen. Maar als je dan leest in Handelingen, hoe heeft Paulus nou die mensen benaderd in Efeze en in Filippi? Dan roept hij hen op tot geloof. Je leest het op tal van plaatsen in de Bijbel. Als mensen dan geloven, het is werk van God. En voordat ze geloven, worden ze opgeroepen om dat te doen. En als zij niet geloven, het is hun keus, hun verantwoordelijkheid. En dat is voor ons denken lastig. Dat is zo, ja, niet op één lijn, dat is niet logisch. Als je niet gelooft, dan is dat ongeloof, dan is dat jouw keus. Dan zouden we zeggen, van, nou, als je dan wel gelooft, nou geweldig dat je dat doet. Jij hebt tenminste de goede keus gemaakt. En als je dan moet zeggen van, maar het is Gods genade als iemand tot geloof komt, nou dan ligt het toch ook aan God als iemand niet tot geloof komt. Dat is logisch. Maar beide dingen voor ons idee kunnen niet waar zijn. En het is het wel. Ik kan niet anders uit de Bijbel lezen dan dat het zo werkt. Zeg je nee tegen Jezus, dan is dat jouw keus. Zeg je ja tegen Jezus, dan is dat Gods genade. Misschien dat een beetje behulpzaam is, hoe ik dat in Deventer ontdekte. Voordat ik in Apeldoorn-Zuid kwam, stond ik in Deventer. En daar hing in de hal een opmerkelijk ding. Dat was een plaat. En er zaten scharnieren, dus het was zoveel als een deurtje. En ik heb het even nagetekend. Op de ene kant, als je dat deurtje dicht had, dan stond er, kom tot mij. En dan deed je deurtje open, en dat betekent dus dat je erdoor ging, en dan stond er, door genade gered. Nou, misschien komt het zo een beetje dichterbij. God nodigt ons allemaal, geloof in de Heer Jezus. Dan heb je eeuwig leven. En zodra je de stap hebt gezet, en misschien heeft je dat wel heel veel hoofdbrekers gekost en heel veel angst moeten overwinnen. En durf ik die stap wel te zetten? En heb je ervoor ingezet en heb je er gesprekken over gevoerd en je hebt er van alles voor gedaan. En zodra je die stap hebt gezet, kun je alleen maar zeggen, gelukkig God, dat u mij te sterk was. Zo werkt het in het geloven. Onze keus om niet te geloven. Gods genade dat we wel geloven. En wat betekent dat nou? Wat kun je daar nou mee als je je kind hebt laten dopen? Als je rondkijkt in de gemeente? Als je rondkijkt in de wereld? Nou, ik wil een paar dingen noemen. In willekeurige volgorde. Het is mensen eigen verantwoordelijkheid als zij niet geloven. Dan zou je kunnen zeggen van, nou ja, dan is het dus je eigen schuld. Dan is dat onverstandig of kun je zeggen, is dom. En je kunt je daar dan voor afsluiten. Dat zou kunnen. Het is je eigen schuld. Als je dan leest in de Bijbel, bijvoorbeeld leest hoe Paulus schrijft over zijn volksgenoten die Jezus verwerpen. Dan zegt Paulus, ik heb daar zo'n verdriet van. Ik vind dat zo moeilijk. Ik vind het zelfs zo moeilijk dat ik zou zelf wel verloren willen gaan, dat die ander dan maar behouden wordt. Dat zegt Paulus. Dat je dus meemaakt dat mensen Jezus verwerpen, dat is zo verdrietig. Een tweede is dat als Gods werk is om mensen tot geloof te brengen, dan betekent dat ook dat we niet boos hoeven te zijn als mensen dat weigeren. Maar juist dat het werk is van God, dat Hij mensen tot geloof brengt, dat betekent ook dat we kunnen bidden. En dat we kunnen zeggen van, Heer, als het aan uw werk is, natuurlijk, het is onze keus, maar het is uw werk. Heer, werk dan in die harten. Dat is ook zo belangrijk voor ouders. God heeft de kinderen zijn belofte gegeven. En het is helemaal waar. Hij heeft het gezegd. Hij heeft het onderstreept door de doop. Het is waar. God wil heel graag dat mijn kind ook eeuwig leeft. Dan vraag er God om. Heer, u hebt het gezegd. En wat u zegt is waar. Maak het ook waar. In het leven van onze kinderen. En wees zo als gemeente biddend voor elkaar bezig. Bid voor elkaar. Dat je, als je dan iemand ziet afglijden, als je dan van iemand denkt van, zou hij of zij nog wat hebben met God? Bid voor die ander. Pleit op de belofte van God. En probeer het dan ook over te geven aan God. Heere, het is bij u. En u wilt nog veel liever dat hij of zij u kent, dan dat ik dat wil. Want bij mij is het vermengd met van alles. Maar bij u is dat zo zuiver. Raak hem in het hart. Raak haar in het hart. Linksom of rechtsom. Hoe u het ook wilt. Maar doe het, Heere. En ik geef het aan u. Een ander punt is dat het is Gods werk. Dat mensen tot geloof komen. En wanneer God dat wil, dan gebeurt dat ook. God wil en Gods wil gebeurt. Maar dat betekent niet dat de kerk niet hoeft na te denken over hoe ze het geloof uitdraagt. Je kunt maar niet zeggen van, nou, het is Gods werk dat mensen tot geloof komen, dan kunnen wij wel gewoon onze gang gaan. Dat is niet waar. Want heel veel mensen hikken tegen het geloven in God aan, omdat ze van de kerk een beeld hebben gekregen. Ja, maar als dat geloven in God is, nou, dat hoeft voor mij niet. En dan heb je een verkeerd beeld van God geschetst. En dan heb je allemaal eigenlijk hobbels op de weg gelegd, waardoor een ander niet tot geloof kan komen. Het is heel belangrijk. Juist als God mensen in het hart raakt, dat de kerk, dat ouders, gezinnen erover nadenken, hoe breng ik dat geloof nou? Wat vertel ik van God? Wat laat ik zien van God? Past dat bij wat in de Bijbel staat? of past dat niet? En het volgende punt is, als het Gods werk is dat je gelooft, dan is dat reden om te danken. Als u of jij in God gelooft, neem daar dan eens een moment voor en van hoe kan dat eigenlijk? Dat het bij mij geklikt heeft. Nou, dat is Gods genade. Dank hem ervoor. En vertrouw erop dat wat God begint, dat voltooit hij ook. God is trouw. En als je dan, zo noemen we dat dan, als je dan in een dip zit, als je dan denkt van, oh nee, God moet niks meer met mij te maken hebben, dat is niet waar. Want God begint en hij voltooit het ook. Als God van harte wil dat mensen in hem geloven, dat mensen Jezus volgen, dan mag je dat ook meenemen als je niet in hem gelooft. Wees ervan verzekerd, God gunt het iedereen. En je hoeft niet te vragen van, ja maar, heeft hij dat wel besloten ten aanzien van mij? Hoef je niet te vragen, dat is iets van God. Eerst lees je dit. En pas als je de deur bent doorgegaan, dan weet je dit. Door genade gered. En nog een ander werk, ander punt. Ik denk als het Gods werk is, dat we in hem geloven, dat dat niet uitsluit om als iemand dan gelooft en als je dan merkt dat iemand een volgende stap zet in het leven met Jezus, dat is werk van God. Maar dat sluit niet uit dat jij daar blij mee kunt zijn. En dat je dat dan ook hem of haar kunt zeggen, wat geweldig dat je gelooft. Dan zal iemand reageren, ik denk dat je zo mag reageren, van ja, dat vind ik zelf ook. En dat je er dan samen blij om bent, wat God in het leven doet. Bemoedig elkaar. Dat is belangrijk. Je hebt de stap gezet. Geweldig dat je die keuze, het staat ook in de Bijbel, zulke dingen. Dan zegt Paulus bijvoorbeeld weer in een andere brief, dat hij van, ik heb over de gemeente die en die dat gehoord. Geweldig dat ze dat doen. Dat sluit elkaar niet uit. Wanneer God aan het werk is, mag je elkaar bemoedigen, elkaar aanvuren en stimuleren. Paulus doet dat ook en het past bij God. Hoe heeft Jezus het niet gezegd? Dan was hij verwonderd. Vrouw, man, groot is uw geloof. Jezus had natuurlijk kunnen zeggen, kijk mijn vader, vindt hij ook. Maar hij zegt ook, groot is uw geloof. Was dat belangrijk? Dat je elkaar bemoedigt. Dat je elkaar aanvuurt. Om dicht bij God te blijven. Jij mag het wel weten, toen ik, dit is een preek uit een serie. Dus nou ja, als je een serie bent, als je dan eerlijk bent, dan kom je ook bij teksten die dan niet zo leuk zijn. Ik schrok er eerst wel van deze tekst. Moet ik hier over preken? Maar toen ik ermee bezig was geweest, nou, ik ben toch wel blij dat Lucas het niet geschrapt heeft. Maar dat hij het wel overwogen het er heeft ingezet. Want het betekent dat hij onze aandacht richt op God. En dat we heel veel van God mogen verwachten. God wil ons het grootste, juist het grootste, het mooiste, het diepste, niet onthouden. Hij gunt het ons allemaal, leven met hem. Geloof dat. Neem dat aan. En ontdek dan hoe gelukkig God je gemaakt heeft. Amen. Laten we nu met elkaar dank zeggen en voorbeden doen. Op het mededelingenblad staat een aantal voorbeden, punten van voorbeden. Er niet bij genoemd is, wat aan het begin van de dienst was, dat Harmen en Sanne lid zijn geworden van de gemeente hier. En daar willen we ook voor danken. Dan hebben de doopouders een aantal punten gegeven die te maken hebben met zwangerschap en soms de moeite van zwangerschap. Dan kreeg ik net nog een briefje dat aanstaande woensdag, dan hoopt de klasses te vergaderen. Dat is een vergadering van kerken in de regio. En in de afgelopen weken, daar wilde ik ook wel graag voor bidden, vergaderde de generale synode. Dat is een landelijke vergadering die in de afgelopen week bijeen is geweest in Nunspeet. Het is in veel opzichten een goede vergadering geweest. Je zit daar als 52 mannen bij elkaar en het is de bedoeling dat je met elkaar praat en besluiten neemt. En dat is ook aardig gelukt. We hebben naar elkaar kunnen luisteren en we hebben in ieder geval ons ervoor ingezet om elkaar te begrijpen. En dat was ook herkenbaar. En ik wil daar graag met u en jullie voor danken. Ik stel voor dat we ook bidden voor onze overheid. Politiek is momenteel een hot item in verband met kabinetsformatie. En laten we ook bidden voor Israël. Hemelse Vader, we danken u voor de ruimte die er bij u is. Dat we ons niet hoeven af te vragen of u ons er wel bij wilt hebben. U zegt dat duidelijk in de Bijbel. Dat u ons nodigt en dat we welkom zijn. En we bidden u dat we dat ook geloven. Wanneer we tot geloof zijn gekomen, dat we daaraan vasthouden. Want soms kun je daar, terwijl je gelooft, ook nog wel weer aan twijfelen. Zou ik wel bij God mogen horen. Maar ook als er onder ons zijn die u niet kennen, die wat afwachtend staan, dat ze de uitnodiging horen en dat ze zich gewonnen geven. En Heer, als er belemmeringen zijn, hobbels op de weg naar u, wilt u daarin ook helpen. En wilt u uw kerk ook helpen om een goed beeld te geven van u. Heer, wilt u raken in de harten. Dat hebben we ook voor Noortje en Tirza gevraagd en we vragen u dat opnieuw. U hebt hen uw belofte gegeven. Heere, breng hen tot geloof. En zegen de gezinnen. Wilt u de ouders bemoedigen, de gemeente bemoedigen in het leven met u. Zodat ook Noortje en Tirza en alle andere kinderen in de gemeente merken dat u er bent. En hoe goed het is om met u te leven. Dank u wel dat uw hart naar ons uitgaat. En dat uw hart uitgaat naar heel deze wereld. En dat zo uw hart ook uitgaat naar Israël. Het volk dat u van ouds hebt uitgekozen. Waarvan er zoveel zijn. Die helemaal los van u leven. Die niet in de Bijbel lezen. Die hun leven inrichten op hun eigen manier. En anderen die heel intensief bezig zijn met wat u zegt in de Bijbel. En toch niet tot geloof komen in de Heer Jezus. Heere, ontferm u over alle Joden, over heel deze wereld. En zegen het gesprek van de kerk en Israël, dat ze elkaar begrijpen, dat er onder woorden kan worden gebracht wat de bedoeling is, en dat zo u, Heer Jezus, tevoorschijn komt. Wilt u ook vele Joden in het hart raken? En wilt u de kerk helpen om Israël jaloers te maken op het leven met u, door Jezus uw Zoon, in de kracht van uw geest. Heer, we bidden u ook voor de staat Israël, te midden van de andere staten in het Midden-Oosten. Het is geweldig moeilijk daar. Er is zoveel verdeeldheid. We bidden u om uw nabijheid voor alle betrokkenen, dat u wijsheid geeft. Heer, wilt u vrede geven en werk daarvoor met uw geest. Ontferm u over Joden, over Palestijnen. Ontferm u over Messias beleidende Joden. Over Christen-Palestijnen. Ontferm u over allen die erbij betrokken zijn. Heere, geef vrede in Jezus' naam. We bidden u ook voor ons eigen land. Het is heftig in beweging. Politiek is een onderwerp waar we veel mee bezig zijn. Er is ook veel angst in de samenleving. Heeft ook te maken met dat velen niet weten van de veiligheid die u biedt. We zijn soms als samenleving zo losgeslagen. En we zoeken het overal en we vinden het nergens. Heere, ontferm u. En geef dat uw gemeente licht verspreid in deze wereld. Zegen allen die verantwoordelijkheid dragen in de politiek. Geef hen wijsheid. En dat ze doen wat recht is. En wilt u zo overal aanwezig zijn in heel ons Nederland en heel het Koninkrijk der Nederlanden. Heer, we danken u dat uw evangelie ook overal wordt gebracht. En dat familie van Sane en de familie van Roekel daar op hun manier, met hun mogelijkheden, met hun opdracht ook in werken. Wilt u hen zegenen? Van Sane in Senegal, geef hen veiligheid en bescherming. Ook nu er ingebroken is in hun huis. Wees met de familie van Roekel in Guinea. Wilt u vrede in het land geven, rust in de hoofdstad. En laat het werken in de kliniek ondanks alles doorgaan. Heer, we danken u dat er in de binnenlanden weinig te merken is van de onrust elders in het land. We bidden u ook voor de familie Vos in Mozambique. Dat u hen ook zegent. Dat studenten goed in de gemeente worden ontvangen. Dat ze het ook in de praktijk kunnen brengen. En Heere, zegen de familie Vos. Wilt u hen bemoedigen met uw geest. We bidden u ook voor Harmen en Sanne. Die vanmorgen zijn afgelezen als nieuwe leden van deze gemeente. Dank u wel dat ze een keus hebben kunnen maken. En wilt u hen er ook in bevestigen dat het een goede keuze is geweest. Dat ze zich ook in de komende tijd meer opgenomen weten in de gemeente. Dat er een goede omgang is met elkaar. En zegen hen ook in de voorbereiding op hun huwelijk. Heere, leid hen in alle dingen en geef hen wat ze nodig hebben. We bidden u ook voor de vergadering van aanstaande woensdag. De klasses Dordrecht die bijeenkomt. Dat het een goede vergadering is. Dat allen die afgevaardigd zijn, dat die zoeken en proberen te vinden wat goed is voor de gemeenten. Wat ook eervol is voor u en wat bij u past. Heere, geef wijsheid aan de broeders en wilt u hen zegenen met uw geest. We danken u ook voor de vergadering van de generale synode in de afgelopen week. De vele goede momenten die er waren. De saamhorigheid die er soms ondervonden werd. Heere, zegen dat ook. En dat het ook tot heil is van de kerken. En dat ook daardoor uw evangelie verder komt. Dat meer mensen u ontdekken. We bidden u voor mensen die aan de rand leven. Mensen die pijn hebben in de relatie met u. Heere, ontferm u over hen allen. En werk krachtig met uw geest. Vanmorgen zijn we er weer getuigen van geweest. Hoe u ouders verblijdt door een kindje. En de ouders zijn heel gelukkig. Met Noortje, met Tirza, met de andere kinderen. Heere, het is zo'n zegen. En je voelt je dan ook zo bevoorrecht. We danken u ervoor. En we weten ook dat er juist op dit gebied zoveel verdriet is en zoveel pijn. En misschien is die pijn vanmorgen ook wel weer heel erg gevoeld. We bidden u voor mensen die geen kinderen kunnen krijgen, om welke reden dan ook. Dat u hen bemoedigt en hen sterkt. We bidden u voor hen die een grote kinderwens hebben en die daar dan medische hulp voor nodig hebben. En soms moet je dan ook een heel traject daarin volgen. En dan merk je, het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Heere, bemoedig hen en zegen de middelen. Geef hen uw kracht en verblijd hen met een kindje. We bidden u ook voor hen die kinderen hebben verloren. Of die een miskraam hebben gehad. Heer, dat kan ook zo onvoorstelbaar diep raken. En dat is dan een wond in je leven die wel wat geneest. Maar het is wel een litteken. En het geeft pijn. Heere, wilt u troosten, bemoedigen. En geef dat de gemeente en dat uw kinderen, waar ook in deze wereld, dat we van harte met elkaar meeleven. En dat als één lid lijdt, we allen meeleiden. En als één lid eer ontvangt en blij wordt, dat we mee blij zijn. We bidden u voor stellen die bezig zijn met de adoptie van een kindje. Ook dat is soms een lange weg. Wilt u hen daarin ook bemoedigen? En laat kinderen die worden geadopteerd ook veel merken van de liefde van de ouders die voor hen hebben gekozen. We bidden u voor hen die zwanger zijn. Wilt u de aanstaande moeders zegenen? Wilt u hen kracht geven om te dragen? De aanstaande vaders, dat ze hun vrouw ondersteunen. En dat ze zo samen heen leven naar het moment dat het kindje wordt geboren. Heere, wilt u al het ongeboren leven, wilt u dat zegenen. En wat ook een voorrecht dat we al voor de geboorte voor ons kindje kunnen bidden. Heere, we bidden u voor allen die moeilijke beslissingen hebben genomen. Juist ook in verband met wel of niet geboren laten worden. Soms kiezen aanstaande ouders voor abortus. Heer, ontferm u ook over hen. En werk krachtig met uw geest. En dat we juist als kerk uitdragen dat u de God bent die hoop geeft, die kracht geeft. En zelfs als we hebben gedwaald, dat u ons vergeeft. En dat we opnieuw mogen beginnen. Heer, wees zo aanwezig. Overal. Hier en in heel deze wereld. En dat uw rijk komt. We bidden het u. Om Jezus wil. Amen. Dan worden nu de gaven ingezameld en ons slotlied is gezang 257. Waar we zo om gebeden hebben, wil God ons ook als een zegen meegeven. Ontvang die in geloof. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.
We willen samen de dienst afsluiten, zoals we die ook begonnen zijn in de consistorie. Heer onze God, voordat deze dienst begon, hebben we om uw nabijheid gevraagd, om uw zegen. En zo na deze dienst, dan besef ik hoe gebrekkig dat is geweest, want u hebt veel meer gegeven dan waar we aan gedacht en waar we om gevraagd hebben. Uw naam alleen zij daarvoor alle eer. Amen. Dan zullen de doopouders op het podium gaan staan. Wilt u de familie even voor laten gaan? En wanneer u wilt feliciteren, lijkt me het beste dat u dat via het middenpad doet. Verder heb ik nog een mededeling voor degenen die het boekje Goede Moed besteld hebben. Dat kan nu afgehaald worden bij broeder De Vries. Dank u wel.
Oh, vind ik wel lekker. Ja.